Dit is de Movie Academy Filmcast voor week 22 in het jaar 2006, aflevering 42, met een bespreking van de nieuwe bioscoop-release The Road to Guantanamo en de tv-tip Memento. Hallo, welkom bij de Movie Academy Filmcast, jouw internetadresje voor de leukste filmbesprekingen van Nederland. In week 22, dus op donderdag 1 juni 2006, gingen er 5 films in première en ik heb 1 uitgebreide bespreking voor je van een bioscooprelease, plus natuurlijk nieuwtjes en het premièreoverzicht. En daarnaast weer een review uit het archief, want er komt weer een klapper op tv, een film die ik in der tijd een 9 gaf. In deze filmcast hoor je verder onder andere muziek uit de films West Side Story, Casablanca en The Producers. Wat? Alweer uit The Producers? Ja, alweer. Vind ik leuk. De filmcast wordt exclusief gedistribueerd via www.podplaza.nl. Mijn naam is Martijn Warnas en ik ben blij dat je weer luistert.
De premières.
Ietsje eerder uitgekomen Poseidon, een remake van de beroemde rampenfilm The Poseidon Adventure uit 1972, waar trouwens al wat goedkope remakes en nog goedkopere sequels van zijn verschenen. En met name wie op internet deze nieuwe versie hoopt te downloaden, krijgt eigenlijk de raarste versies voorgeschoteld. TV-films en zo, het ziet er niet uit. Ik zal eerlijk zijn, mijn genre is het niet, de rampenfilm. En de recensies van anderen zijn ook niet geweldig. Ik neem het gewoon voor kennisgeving aan, deze film. La puta y la balena, dat is Spaans voor de hoer en de walvis. En The Whore and the Whale is de Engelse titel van dit verhaal over een Spaanse schrijfster die research doet voor een roman en zo'n drama uit het verre verleden op het spoor komt. Een aangespoelde walvis is een soort constante factor in het verhaal en levert op zichzelf al een paar indrukwekkende scènes op. Dus natuurlijk wel heel duidelijk de arthouse film voor deze week. En Take the Lead, dat is iets heel aparts, het waar gebeurde verhaal van Pierre Dulaine, een dansleraar die een groep probleemjongeren zo gek weet te krijgen dat ze ballroom dancing eens proberen als pad naar verlichting en een maatschappelijke ommekeer. En hij werd niet eens doodgeslagen zodra hij de eerste plaat opzette. Dat alleen al maakt mij toch wel een beetje nieuwsgierig naar Take the Lead, maar het is een film waarover heel veel verbijstering is eigenlijk. Hoe kom je erop? Dat je jongeren kunt bekeren met honkbal en dergelijke, dat hebben we al vaak genoeg in films gezien. Maar met ballroom dancing. En American Dreams komt weliswaar deze week uit, maar ik bespreek hem pas volgende week in de filmcast. En dat komt zo. Volgende week komen er maar 3 films uit, waarvan 2 niet om aan te zien. En voor de derde had ik geen tijd om naar de persvoorstelling te gaan. Ja, moet ook wel eens werken hoor. En die persvoorstelling was ook nog eens in Tuschinski. Welke gek heeft dat nou weer bedacht? Dat komt mij helemaal niet uit om naar Tuschinski te gaan. Sodemieter allemaal. Maar goed, volgende week dan pak ik American Dreams mee. Ik had wel even wachten. Deze week is al een hele andere aardige film die in de bioscoop komt. The Road to Guantanamo. Daar ga ik het uitgebreid over hebben. Daarnaast de bespreking van een film die deze week op tv komt. Dat zei ik al. Ik gaf er intertijd een 9 aan. En dat is de film Memento. Een heel bijzonder verhaal. Tot zover de premières. Even een gek kort liedje, gezongen door Will Ferrell in de 2006 filmversie van The Producers. En dit is dus humor, hè, om te lachen, dat je het even weet.
1, 2, 3! Gute Tag, hap, hap, gute Tag, klap, klap, ach, du lieber Hund, oh boy. Gute Tag, klep, klep, gute Tag, slep, slep, ach, du lieber Wadertreu. Fressend und tanzend und trinken, tanzend und trinken und der Wicket stinken. Everybody!
Guten Tag, hack, hack, guten Tag, klack, klack.
Guten Tag, mein lieber Schatz. So, wir haben Haar-Haps und wir klappen A-Klaps und wir trinken Schnaps, till wir Platz.
Ow!
achtergronden van het filmnieuws.
Elizabeth Taylor wil graag even melden dat het prima met haar gaat. De roddelpers meldt namelijk geregeld dat ze ernstig ziek is, bijvoorbeeld dat ze Alzheimer heeft. En dat is de 74-jarige tweevoudige Oscar-winnares behoorlijk gaan vervelen. Oké, ze zit inmiddels in een rolstoel, maar dat is gewoon vanwege rugklachten. En bij Larry King op CNN gaf ze laatst even acte de présence. Maar even tussen jou en mij, ze is dik geworden, joh. Nou. En dat op haar leeftijd, ik weet niet hoe lang dat nog goed gaat. De film Syriana ligt onder vuur dankzij beschuldigingen aan het adres van de schrijvers dat ze plagiaat hebben gepleegd. Er zou een soortgelijk scenario bestaan van een Franse oliedeskundige, Stéphanie Vergniaud. Dat heb ik ongetwijfeld weer verpest. Nou ja, maakt niet uit. Zij beweert in ieder geval dat Stephen Gaggen, die Syriana schreef en regisseerde, het verhaal van haar heeft gejat. Haar advocaten laten weten dat Stephen het verhaal nooit geschreven zou kunnen hebben, omdat hij te weinig kennis van de materie had. Ja, beetje zwak argument als je mij vraagt. Gaggen liet in een reactie echter weten dat zijn voornaamste bron de biografie van een voormalig CIA-medewerker was en dat hij zeker niet van plan is de gevraagde 2 miljoen euro schadevergoeding te betalen. De zaak komt in Frankrijk op 19 juni voor de rechter. Nou, moeten ze vooral doen in Frankrijk. Ik denk niet dat Gaggen daar nou echt wakker van zal liggen. Je gaat toch niet uitgeleverd worden aan Frankrijk vanwege plagiaat? In de nieuwe Adam Sandler-comedy I Now Pronounce You Chuck and Larry spelen Adam Sandler en Kevin James twee brandweermannen die zich voordoen als een homofiel stel om zo de voordelen van het getrouwd partnerschap te kunnen ontvangen. Er zijn al veel versies van het script geschreven, want het idee circuleert al sinds eind jaren 90, maar na Brokeback Mountain durven ze het in Amerika eindelijk aan om dit onderwerp te behandelen en dat terwijl de heren in dit verhaal dus niet eens echt verliefd zijn. Ik heb alleen een beetje slecht nieuws voor ze, want de Australische komiek Paul Hogan maakte 2 jaar geleden al een film met exact hetzelfde concept, Strange Bedfellows. Dat is een heel aardige film geworden, die om een of andere reden nog nooit de bioscoop heeft gehaald. Zul je zien dat het die eikel van een Sandler wel lukt. Nou ja, ik had nog een heleboel leuke liedjes over naar Brokeback Mountain, dus mij komt het wel goed uit. En dit laatste nieuwtje haalde ik van filmfocus.nl. Tot zover het nieuws.
Streaming and the natives steaming. I like the island Manhattan.
I know you know.
Smoke on your pipe and put that in.
I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America.
For a smoke in America.
Okay.
And credit is so nice.
One look at us and they charge twice.
I have my own washing machine.
What will you have though to keep clean?
Skyscrapers bloom in America. Cadillac bloom in America. Industry boom in America.
Wealth in a room in America.
Lots of new housing with more space.
Lots of doors slamming in our face.
I'll get a terrace apartment.
Better get rid of your accent.
Life can be bright in America.
If you can fight in America.
Life is all right in America.
If you're all white in America.
You are free and you have pride.
Long as you stay on your own side.
shoes.
Everywhere crime in America. Organized crime in America. Terrible time in America.
You forget I'm in America.
I go back to San Juan.
I know a boat you can get on.
Bye-bye.
Everyone there will give big cheer.
Hey! Everyone there will have moved here.
I Like to Be in America uit West Side Story. En ja, dat leek mij gewoon de perfecte inleiding voor een bespreking van een film over een illegale Amerikaanse gevangenis. Want ik ga het hebben over The Road to Guantanamo. Hoe kom je eigenlijk in die beruchte Amerikaanse gevangenis terecht? Wel, dat kunnen we vragen aan Ruel, Asif en Shafiq, drie jongens van Pakistaanse afkomst die in Engeland opgroeiden. Dit is een waar gebeurd verhaal. Of althans, het is hun versie van dat verhaal. Asif is een jaar of 20 en volgens zijn moeder is het hoog tijd dat hij naar Pakistan gaat en daar kennis maakt met het meisje dat ze voor hem heeft uitgezocht. Een kind dat natuurlijk geen nee kan zeggen omdat zijn zakgeld al meer is dan het hele dorpje van haar ooit zal verdienen. Zijn moeder formuleert dat anders, maar als filmcriticus ben ik heel goed in interpreteren. Asif gehoorzaamt en gaat naar Pakistan. Hoewel we het meisje zelf nooit zien, maakt hij kennis met haar en wil inderdaad meteen trouwen. Wie had dat gedacht? Ware liefde na vier dagen. Om dit heugelijke feit te vieren belt Asif drie vrienden in Engeland en vraagt of ze naar Pakistan komen voor de bruiloft. Natuurlijk doen ze dat en het wordt een dolle boel daar. Buikloop, cultuurshock, alles erop en eraan. Wat er dan gebeurt is mij niet helemaal duidelijk. Het zou kunnen dat ik iets gemist heb omdat bij de persvoorstelling de ondertiteling nog niet af was en er heel wat flarden Arabisch of wat zal het zijn, Farsi of Urdu of weet ik hoe het heten mag. Komt allemaal in het verhaal voor. En dat Engelse accent van die jongens is ook niet echt op BBC-niveau. Maar eerlijk gezegd vermoed ik dat het hier gaat om een lacune in het verhaal van de jongens zelf. Want na een paar bezoekjes aan een moskee waarbij de imam in de preek geroepen heeft dat de islamitische broeders in Afghanistan, waar Amerika op dat moment op zoek is naar Osama bin Laden, gesteund moeten worden. En dat is voor deze Engelse straatschoffies, die zichzelf kennelijk als vrome moslims beschouwen, reden genoeg om de hele bruiloft te vergeten en te beginnen aan een lange busreis naar de grens met Afghanistan. Daar is een exodus aan de gang van allerlei scharrebakken die zo snel mogelijk de benen willen nemen. En wat doet ons McDonald's kwartet? Ja hoor, ze gaan in een nog rottere auto de grens over. Wat gaan ze daar dan doen? Voedselpakketten uitdelen? Die hebben ze niet bij zich. Mensen verplegen? Man, ze kunnen amper een pleister plakken en ze zijn zelf uitgeput van de diarree. Het verhaal maakt het niet duidelijk, maar ik kon maar één conclusie trekken. Ze wilden met de Taliban mee gaan vechten tegen de Amerikanen. En als dat niet het geval was, dan doen ze wel allemachtig veel moeite om die indruk te wekken. Overigens komen ze niet ver. Ze hangen een etmaal rond in een belegerd dorpje, geheel verzwakt en levend van de voorraden van de plaatselijke bevolking, of strijders, dat verschil zie je amper. En tijdens een hevig bombardement worden ze in een auto geladen en voor ze het zelf doorhebben worden ze opgepikt door soldaten van de Noordelijke Alliantie. Die kwakken ze zonder veel omhaal in een container waar voor de frisse lucht wat gaten in worden geschoten. Niet dat het helpt, want in die bomvolle container legt de een na de ander het loodje. Uiteindelijk komen de overlevenden op een Amerikaanse militaire basis en daar begint een hele lange periode van gevangenschap, waarbij ze uiteindelijk ook worden overgevlogen naar Guantanamo. Eigen schuld, dikke bult. Natuurlijk zaten die Amerikanen ook fout. Net als in Irak geen massavernietigingswapens waren, was Bin Laden vast niet te vinden door daisy cutters op Afghanistan te gooien. Bovendien zou het de soldaten en de inlichtingofficieren die de verhoren doen al vrij snel duidelijk moeten zijn geworden dat ze hier te maken hadden met de vierde is tegen die tijd al dood, drie Britse kaffertjes die weliswaar een goed pak slaag verdienen, maar die net zo weinig te maken hadden met de Taliban als Rita Verdonk met foster parents. Trouwens, mensen opsluiten zonder enige vorm van rechtshulp en dan nog martelen ook, dat kun je niet maken als beschaafd land. Althans, niet bij mensen waarvan je na een jaar nog niet meer weet dan dat ze in Allah geloven en wel eens een auto gejat hebben. Even zo goed had ik echt geen seconde medelijden met deze heren. De film is overigens wel erg goed gemaakt. Het is een soort gedramatiseerde documentaire, gefilmd alsof er toevallig altijd iemand met een camcorder rondliep. Denk nou niet meteen aan de Blair Witch, maar er wordt hier met minimale middelen echt de indruk gewekt dat je als kijker het verhaal meebeleeft. Dat maakt de verhoren en het verblijf in de gevangenis erg indrukwekkend. Een heel gepolijste stijl, zoals je bijvoorbeeld van Steven Spielberg zou verwachten, zou voor dit verhaal minder goed gewerkt hebben. Overigens is dit een film van Michael Winterbottom, die altijd van die vreemde projecten opzoekt. Voor een ontzettend laag bedrag wist hij een oorlog en een gevangenis te recreëren die, mede door de mix met nieuwsbeelden, aanvoelen alsof het allemaal echt op dat moment en op die plek gebeurt. Vakwerk heet dat. De drie jongens worden trouwens gespeeld door acteurs, maar de echte Tipton 3, zoals ze in Engeland bekend werden, zijn af en toe te zien in interviewfragmenten. Ik kan nog wel een tijdje doorfilosoferen over het recht en het onrecht in deze film, maar dat komt dus met name omdat het verhaal me zo gegrepen heeft. Het inkijkje in Guantanamo had niet realistischer kunnen zijn of aanvoelen. En tegelijk is het grappig om een film te zien waarbij beide partijen in feite de boef zijn. Ik maak me sterk dat ik, als ik door onoplettendheid toevallig ook in zo'n oranje overal terecht was gekomen, er toch binnen een paar dagen gewoon weer uit zou zijn geweest. Ik zou bijvoorbeeld bij elke ondervraging begonnen zijn met die mop over Mohammed en dat schaap met aanbijen. Maar wat deden deze slimmerikken? Die gingen lekker ruzie zoeken en de bink uithangen. Althans, dat beweerden ze dan achteraf. Ik geloof er niet zo in, maar dat neemt niet weg dat Road to Guantanamo alleen al vanwege de filmische aanpak een ontzettend goede en boeiende film is. Hoe je ook over die jongens of de Amerikanen mag denken. En ik geef hem daarom ook een 8. Dan heb ik nog een korte opmerking. De persmap is een stuk duidelijker dan de film. Maar aangezien ik niet aanneem dat jij die er ook bij krijgt, vind ik dat niet tellen. Het was kennelijk de bedoeling van de heren om daar te gaan helpen, want Amerika was toen nog niet echt begonnen met de aanval en na het eerste bombardement hebben ze zelfs geprobeerd om weer naar huis te komen. Nou, dat kan allemaal wel wezen, maar feit blijft dat fuck you zeggen tegen iemand die jou ervan verdenkt dikke maatjes met Bin Laden te zijn gewoon geen slimme zet is. Het cijfer verandert natuurlijk niet, deze film krijgt nog steeds gewoon een 8. Het zal je duidelijk zijn geworden, The Road to Guantanamo is een bloedserieuze film, maar ik wist gewoon zeker dat er ergens een lolbroek moest zijn geweest die op de muziek van Guantanamera een parodietje over Guantanamo Bay had gemaakt. En anders had ik het zelf wel gedaan. Maar ja hoor, ik heb dat nummer gevonden. De kwaliteit is niet denderend, maar eigenlijk past het daarom heel goed bij het karakter van deze film.
They captured me in the mountains. The mountains of Tora. Even Almighty Allah couldn't help me anymore. And we then took a trip in an American ship to Guantanamo Bay, captured by CIA. Charged for a treason, but I have the view of the ocean.
guys from the army. They beat me severely. They ask me where is Osama, but I don't know even nearly. Between the bush and the Fidel, I am stuck in the middle. In Guantanamo Bay, captured by CIA. In Guantanamo Bay.
Geen idee wie de artiest is. Ik vermoed een of andere Pool of een Hongaar of zo. Maakt niet uit, we hebben er nu al lang genoeg om gegrinnikt. Tijd voor de tweede bespreking en dat betreft de tv-tip Memento. Voorlopig maak ik even geen grapjes meer over mijn slechte geheugen. Niet dat ik bijgelovig ben, maar je moet het lot niet tarten. Verzekeringsrechercheur Leonard Shelby, een rol van Guy Pearce, had misschien ook even na moeten denken voordat hij de claim van de sinds een ongeluk aan geheugenklachten lijdende Sammy Jenkins om een heel lullige reden als onrechtmatig terzijde schoof. Sammy kon geen nieuwe herinneringen meer maken. Met andere woorden, zijn korte termijn geheugen werkte niet meer. Als hij met iemand sprak, wist hij na 5 minuten al niet meer hoe het gesprek begon en de dag erna was hij degene die hij had gesproken ook straalvergeten. Reden genoeg voor de vrouw van Sammy om zijn verzekeraar eens aan te spreken, maar namens de firma besluit Leonard Shelby dat het niet onder de polis valt. Nauwelijks een jaar later wandelt Shelby zelf over straat met briefjes en Polaroid-foto's in zijn zak, omdat hij anders niet weet waar hij woont, wat zijn auto is en wat hij nog moet doen of al gedaan heeft. Eigenlijk weet hij maar 1 ding zeker: de man die zijn vrouw vermoordde en hem een klap op zijn kop gaf, moet dood. En geheugen of niet, dat gaat hij doen ook. Het verhaal wordt achterstevoren verteld en begint voor de kijker op het moment dat Leonard in koele bloede een man doodschiet. We komen er al snel achter dat deze man Teddy heet en naarmate we meer te weten komen van de aanloop tot de executie, lijkt het erop dat Leonard zijn beste vriend per ongeluk heeft aangezien voor de moordenaar van zijn vrouw. Niet zo gek als je bedenkt dat hij helemaal niet weet dat Teddy zijn beste vriend is. Als enige bewijsstuk daarvoor heeft hij een Polaroid-foto van de man op zak en zoals Teddy zelf al zegt: I've had more rewarding friendships than this, you know. Teddy wordt trouwens gespeeld door Joe Pantoliano, die zich erin heeft gespecialiseerd om enge types te spelen. Deze keer is zijn personage voor de verandering vrij sympathiek, wat ook wel eens aardig is. Zijn collega uit de film The Matrix, Carrie Ann Moss, speelt trouwens ook mee. Zij is Natalie, een vrouw die Leonard van informatie voorziet in ruil voor bepaalde gewelddadige hand- en spandiensten. Ik kan er verder kort over zijn. Deze film is erg goed. Heel erg goed. Het verhaal is wat de sfeer betreft vergelijkbaar met films als Unbreakable of The Sixth Sense, maar ik vond Memento aanzienlijk beter. Er zijn alleen wat weinig luchtige momenten, hoewel je met iemand die zo'n geheugenstoornis heeft toch heel wat rotgeintjes kunt uithalen. Zo verhuurt de eigenaar van een motel hem doodleuk 2 kamers. En als Leonard daarachter komt, geeft hij het ook doodleuk toe, want over 5 minuten is die man het toch alweer vergeten. Ik kan je trouwens aanraden de website van deze film eens te bezoeken, www.otnemem.com, oftewel Memento, omgekeerd. Die site bestaat nog steeds. Hij staat weliswaar stijf van de flash-animaties, maar is veel beter dan de standaard filmsite die ze tegenwoordig bij elke film maken. Via de ontelbare briefjes die Leonard aan zichzelf schrijft, leer je zo alvast iets over het verhaal en voel je een beetje hoe het is om zonder achtergrondkennis zulke gebeurtenissen te moeten overzien. Memento verscheen in het jaar 2001, maar is nu op tv te zien op Catnet Canvas, dus zonder reclame, dat is heel fijn, op woensdag 7 juni 2006 om 9:50. Schrijf het in je agenda of vertel het aan je videorecorder, maar vergeet niet om hem te kijken. Ik gaf Memento indertijd een 9.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome as time goes by.
Ja, oké, een beetje flauwe grap na Memento. You must remember this, oftewel As Time Goes By uit de klassieker Casablanca. En dit was inderdaad niet de versie van Frank Sinatra, de versie uit de film, maar met Nat King Cole. En de geluidskwaliteit daarvan was net wat beter, vond ik. Er komen trouwens nog een paar zeer behoorlijke films op tv deze week. Zullen we die ook meteen even doornemen?
De tv-tips voor volgende week.
Een klassieker mag je het zeker niet noemen, maar ik heb toch een zwak voor de actiefilms van Steven Seagal. En in Fire Down Below is hij Jack Taggart. Een undercover agent die moet uitzoeken wie verantwoordelijk is voor het dumpen van chemisch afval in een oude mijn. Dat klinkt niet echt als een superspannend uitgangspunt, maar dan ken jij Steven nog niet. Die gaat heus niet op zijn gemak een procesverbaaltje staan te schrijven. Die laat even door en die gaat op boevenjacht. Yeah baby! En dat deze film op de Internet Movie Database een 4,1 kreeg, strekt eigenlijk alleen maar tot aanbeveling. Toch is het gebaseerd op de echte ervaringen van een milieuinspecteur, al zal die in het echte leven niet op de hielen zijn gezeten door een vrachtwagen vol steenkool. Vermoed ik, anders hadden we het op een andere manier al wel van gehoord. Fire Down Below, dinsdag 6 juni om 8:30 op Veronica. Of zoals die vent dat zegt, Veronica. Zal ik eens een film tippen die ik echt haat? Mijn tip is dan ook, niet kijken naar The Royal Tenenbaums. Dat soort films en de mensen die ze waarderen is immers precies de reden dat ik filmcriticus ben geworden. Gewoon om mensen voor dit soort artsy-fartsy, quasi-diepzinnige crap te waarschuwen. Horrorregisseur Wes Anderson wilde heel graag eens serieus genomen worden en huurde een aantal hele grote namen in, zoals Gene Hackman, Angelica Houston, Danny Glover, Bill Murray. Maar het verhaal gaat echt helemaal nergens over. Ik kan het niet eens navertellen. Lees mijn review maar eens op warnas.net. Dan moet je naar www.warnas.net/film en dan even in de zoekmachine het woord royal intikken, dan kom je er vanzelf. Een citaatje. Bill Murray, die zich toch meestal als komiek profileert, speelt een bijrol als de echtgenoot van de oudste dochter, die zo saai en droog is dat Peter R. de Vries hem nog beter had kunnen neerzetten. Nou, dat is geen dijenkletser, maar ik vond het toch wel een aardig geintje van mij. En toen had ik Lost in Translation duidelijk nog niet gezien. Zo gaat dat met dingen uit het archief. Enfin, ik zou donderdag 8 juni om 8:50 liever naar een muur staren dan naar RTL 7 kijken. Het is heel persoonlijk. Komisch drama staat er in de gids. Ja, dat een comedy die niet leuk is, betekent dat. The Royal Tenenbaums. Mijn laatste tip is een film van Urbanus. Ja, vorige week Joep Meloen, deze keer die Belg. Echt een klasse selectie. Maar echt, Hector is een heel vakkundig gemaakte en charmante comedy. Niet in de laatste plaats vanwege Sylvia Millekam als sekssymbool. Hector is een sukkel die zich doodwerkt in de bakkerij van een achteroom, zodat zijn neef zich kan richten op een carrière als wielrenner. Toch laat hij niet erg lang op zijn kop zitten. En daarnaast wordt hij verliefd op zijn tante. Nou ja, niet echt zijn tante, heel ver weg. En daarom kan het. Gespeeld door Sylvia Millekamp. Hector, vrijdag 9 juni om 9:50 op BRT1... is mijn laatste tv-tip voor deze week. En dat is helaas alweer het eind van deze filmcast. Geschreven en gepresenteerd door Martijn Warnas als onderdeel van de Movie Academy. En exclusief te vinden via podplaza.nl, waar je ook alle oude afleveringen kunt beluisteren. En ook kun je mijn besprekingen dus nalezen. Daarvoor ga je naar www.warnas.net. Ik heb nog een gouden tip voor je. Als je lid wordt van de Filmcast mailinglist, dan krijg je per mail een seintje zodra de nieuwe Filmcast online staat. Daar staan dan bijvoorbeeld ook uitgebreid de tv-tips in om nog eens na te lezen en rustig in je agenda te zetten. Maar daar staat bijvoorbeeld ook altijd een leuk linkje bij naar een filmparodie of iets anders grappigs wat op internet ronddwaalt. Voor iedereen die iets te maken heeft met het radiowereldje of de tijdschriftenbranche, ik ben dus freelance filmcriticus en radiomaker. Ik ben altijd op zoek naar extra klussen. Via martijn@filmcast.nl kun je me mailen, ook voor commentaar op deze uitzending. De laatste plaat is alweer afkomstig uit The Producers. Ik weet het, je wordt er gek van de laatste weken, maar echt, hij is leuk. Komiek Will Ferrell maakte een Celine Dion-achtige parodie op zijn eigen, toch al maffe liedje uit The Producers, Der Guten Tag Hop Klop. En als je The Producer niet kent, moet je even weten, hij zingt dat in de rol van een oude ondergedoken nazi. En dat verklaart ook wat hij fluistert aan het eind van dit nummer, dat je daar niet te veel van schrikt. Dit nummer heet The Hop Klop Goes On. Luister nou maar gewoon, het is grappig. En lees anders is de review van The Producers op warnas.net/film. Die heb ik toch maar geschreven, hoewel de film hier, zo bleek op het laatste moment, toch nooit in de bioscoop zal komen. Jammer. Ik vond het leuk dat je ook deze keer weer luisterde. En volgende week is er gewoon weer een filmcast.
Schnappt till vi blå.